11:20 s'avonds. Gent Sint-Pieters. Over 2 minuten vertrekt de S53. De laatste trein van Gent Sint-Pieters naar Beervelde. Een conducteur staat wat nonchalant tegen een deur geleund. Een grijze snor, een kepi en een grijs-oranje uniform. Hij kijkt bezorgd. Hij trekt van zijn sigaret. Een 20-tal jonge Afrikanen staan te wachten naast de roltrap op het perron. Ze hebben rugzakken bij, zijn warm gekleed en hebben een biertje in de hand. Ze lijken wat zenuwachtig. Door Vlaamse politici en journalisten worden ze transmigranten genoemd. Ze hebben misschien wel recht op asiel in België, maar willen er niet blijven. De beveiligingsagenten van Securail worden opgeroepen. Ze controleren de tickets van de jonge mannen. Allemaal een ticket, Brussel-Noord, Beervelde. De treinbegeleider duwt zijn sigaret uit en wandelt naar de trein. De trein vertrekt. De jongens begroeten elkaar alsof het goede vrienden zijn, die elkaar na een lange zomervakantie terugzien op school. Jonge mannen met korte dreadlocks, warme lange jassen en hoodies, die met hun voeten in plastic zakjes glijden, om ze droog te houden. Twee jonge kerels gaan schuins tegenover ons zitten, op een vierzitsbank. Want daar heb je de kans om nog heel even je gsm op te laden. We vragen waar ze vandaan komen. Eritrea. Ze spreken Oromo. Een taal die door 24 miljoen mensen gesproken wordt in Ethiopië. Hij is 20 jaar oud. Ze zijn op zoek naar werk. Hij wilde graag journalist worden. Maar door het taalprobleem denkt hij dat dat niet mogelijk zal zijn. Daarom heeft hij een nieuw doel. Verpleging. Ik vraag hem of hij bang is. Hij zegt van niet. De rest van het gezelschap vindt het niet zo leuk dat we vragen stellen.
Dat is ook. I am a journalist.
It's okay, my brother. Hey, please, go away. Go away.
No, it's okay. Thanks for your time.
Thanks for your joke.
Bye. De volgende halte is Beervelde.
Beervelde is een gehucht met een kleine 2800 inwoners. Voor de rest is er weinig in Beervelde. Behalve een snelwegparking, Kalken, langs de E17. Vanuit het station proberen de jonge mannen, meestal te voet, door de velden de snelwegparking te bereiken. Daar de vrachtwagen op richting Calais of Duinkerke, daarna verder richting het Verenigd Koninkrijk. Want daar willen ze allemaal naartoe. Om te werken, om hun schulden af te betalen voor de kosten van hun tocht, om hun familie te ondersteunen die nog thuis is, en omdat het makkelijker is om er te overleven zonder paspoort. Dit is een verhaal over Beervelde.
De jongste maanden worden weer meer transmigranten aangetroffen, vooral op snelwegparkings, waar ze proberen in vrachtwagens naar het Verenigd Koninkrijk te klimmen.
Maar het zou net zo goed kunnen gaan over treinen naar Zeebrugge,
Wetteren,
Drongen,
Jabeke,
Waasmunster, Kruibeke.
Er is de zoveelste parking die dichtgaat na problemen met transmigranten.
Talloze kleine Vlaamse dorpen.
De snelwegparking van Westkerke langs de E40 blijft nu ook 's nachts dicht.
Dorpen met namen die chauffeurs aan 120 km per uur lezen op borden die uitritten aankondigen.
Burgemeesters van de gemeente met een snelwegparking klagen.
Om ze vervolgens weer snel te vergeten.
Volgens de minister van Binnenlandse Zaken is het aantal transmigranten in ons land opnieuw toegenomen.
onbewogen, rustige dorpen waar de meeste mensen enkel voorbijrijden en niet willen blijven.
De voorzitter van N-VA vindt dat transmigranten vervolgd moeten worden en een gevangenisstraf moeten krijgen.
Maar niet iedereen mag zich even vrij bewegen. De laatste trein komt aan in Beervelde. Een verlaten station, verlicht met ledspots. De jongeren stappen uit, doen hun rugzakken strak aan de rug en wandelen de sporen over. Ze gaan de velden in, recht op een doel af. De snelwegparking van Kalken, 5 kilometer verderop.
Het maar, hè.
Hij is al burgemeester sinds 2001.
Ik zit in mijn bureau.
Zonder te weten wat het zou betekenen, zorgde de burgemeester er persoonlijk voor dat het station weer open ging.
In ongeveer een jaar, jaar en een half tijd, was dat van een gesloten station, werd dat omgetoverd in een stopplaats, met nieuwe laadkaaien en wat weet ik nog allemaal. Het ging eigenlijk wel vooruit.
Als we hem spreken in zijn kantoor, ligt voor hem een plastic mapje. Met foto's van het tankstation, de velden er rond en spullen die de transmigranten erachter lieten.
Ja, je ziet, dat zijn de restanten van mensen op de vlucht op de Dool. Allee, we kunnen inderdaad, je kunt daar onnoemelijk veel gevoelens bij hebben. Maar ja, daar staan we dan, hè.
De burgemeester kijkt ernaar. En vertelt over een groep vluchtelingen met kinderen die in de winter van 2018 in Beervelde aankwam. Het was zaterdagochtend, ijzig koud.
Iedereen is mens natuurlijk, hè? En als je in de winter een troep havelozen aantreft, en daar zijn relatief jonge kinderen bij, 5, 6 jaar, en op sandalen in de winter, dat is niet... Dan doe je wat de meeste mensen wel zouden doen, denk ik. Hè? Ook al is het een zaterdagnamiddag of... Ik ben zelf achter wat kledij gereden en zo. En dan vraag je af, ga ik die schoentjes, ga ik dat rugzakje misschien nog op tv terugzien in Calais of zo. Alleen dat je regelmatig wel de bedenking maakt, wat komt er van die mensen terecht en vooral van die kinderen. Hè. De politie pakt die dan hier op, naar het politiekantoor in Locristi. En dan zijn die mensen, krijgen die de eerste zorgen, dat is gewoon zo. Hè. Eten wordt hen aangeboden om te douchen, verse kledij. En ze worden dan ondergebracht in het, wat dan heet, het cellencomplex, maar stel je dat ook niet voor, dat zijn dus geen tralies en geen, dat is een dag van vandaag allemaal, hè. Zo kindvriend mogelijk in bepaalde afdelingen. En dan krijg je op een bepaald moment het bevel om het grondgebied te verlaten. En wat doen alle politiediensten dan? Die voeren die dan naar een station of naar Gent. Dan proberen ze opnieuw. En dan begint het van vooraf aan opnieuw.
Zoals een carousel. Proberen, mislukken en opnieuw proberen. We zitten opnieuw op de trein. We zien de jongens van vorige keer terug.
Hallo.
Hoi.
Het is hen toen niet gelukt. De planning van de groep ziet er zo uit. Van maandag tot donderdag proberen ze elke avond in een vrachtwagen te geraken. Vrijdag en in het weekend niet. Dan rijden er minder treinen en zijn er ook minder vrachtwagens. Dan heeft proberen zelfs geen zin. We gaan bij enkele jongens zitten om te praten.
Can we ask you some questions?
Soms vertellen ze voorzichtig, vooral wanneer er geen microfoon is.
No?
Andere keren hebben ze liever dat we weggaan. De tientallen keren dat we de trein naar Beervelde nemen, ontmoeten we evenveel treinbegeleiders.
Beste reiziger, goedenavond en hartelijk welkom op deze trein naar Lokeren. Lokeren.
Lokeren, wij stoppen u in Gentbrugge, Gent, Dampoort, Beervelde en in Lokeren als eindbestemming.
Alvast nog een aangename rit toegewenst.
Een aangename rit.
Sommigen zien we vaker, anderen maar één keertje. Wanneer ze inspringen voor een collega die ziek is of naar een musical gaat. Ze vertellen dat ze transmigranten ontmoeten op lijnen die naar parkings of havens rijden. 'S Morgens vroeg, nog voor de pendelaars opstappen, en 's avonds laat, wanneer concertgangers vanuit Brussel terug naar huis willen. Ook al zouden ze willen vertellen, ze mogen niet, zei de woordvoerder van de Belgische spoorwegen.
Ik ga dat sowieso nog moeten navragen, maar ik vrees dat we dat niet gaan kunnen doen.
Omdat we de S53 zo vaak nemen, merken we dat treinbegeleiders verschillende soorten mensen zijn, die niet meer met elkaar delen dan hun uniform. Sommigen geven de transmigranten een bemoedigend knikje voor vertrek, om hen duidelijk te maken dat ze nog een kwartiertje rust krijgen op de trein. Anderen stellen controle voorop, niets door de vingers zien.
Je kunt niet van Beervelde naar Gent met de keycards.
Sommigen roepen de breedgeschouderde mannen van Securail op. Anderen sluiten alle deuren van de trein.
Stop. Nee, eerste kaartje.
Iedereen moet langs één deur instappen.
Nee, ik wil een kaartje zien.
Zonder ticket blijf je op het perron.
Why you lying? Terug is niet lokeren. Snapt het? Godverdomme! Your responsibility! Ja? Maar stop, maar vent! Ik ga me klaarmaken, hè? Gaat wel leren. Doe of laat, ga je begrijpen.
Eritrea? Yeah, of course. Which language do you speak?
Tigrinya
or Amhari? Tigrinya. Yeah.
How are you? Salamdi.
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 Yeah.
De groep vertrekt.
Okay. Good luck.
You too. Ja, dat is prima.
Ja. Dus wel een driezitje voor dan.
We rijden mee met een boer door wiens velden de sluiproute naar de parking loopt. Hij stelt zichzelf voor.
Ik ben een vijftiger. Ik heb een eigen bedrijf hier in de buurt. Ik heb een mooie hond, een labrador, een hele lieve hond. Ik heb een vrouw en twee kinderen die niet thuiswerken en die nu ook niet zinnig zijn om het bedrijf over te nemen. Dus ik ben de vijfde generatie op ons boerderij en het zal wellicht de laatste generatie zijn.
Als je zijn erf afgaat en 700 meter wandelt, sta je op de parking. Dat zou je te voet kunnen doen, ofwel zoals wij met de auto.
Nou, momenteel kun je in de mais niet veel verstoppen.
Nee, dat is niet. Nu staat de mais, ik kom er juist boven, maximaal 3 tot 5 centimeter boven. Dus.
Met z'n drieën dicht naast elkaar rijden we naar het hekwerk van de snelwegparking. We passeren oude eikenlanen, kreupelhout en maisvelden.
De plaats waar we ons nu bevinden is denk ik een kilometer of 4 van het station van Beervelde.
We lopen langs de omheining. Op een pad dat gemaakt werd door honderden voeten die ons vooraf gingen.
Kijk, zie je dat? Dat is ook weer vers, hè? Dat is plat gelopen.
Op alle hoeken staan veiligheidscamera's. En op tientallen plekken zijn de tralissen van het hek hersteld, met dikke metalen kettingen.
Dat is dikke omheining, hè. Dus, er ligt er zelfs een balkje over de gracht, zodat ze gemakkelijk door de gracht kunnen klauteren. Dus hier ziet het, de prikkeldraad is naar beneden getrokken. Waarschijnlijk zijn ze aan het voorbereiden om erover te klimmen.
En hoe lang is dat al bezig, denk je?
Ik denk dat dat toch hier al een paar jaar aan de gang is. 3, 4, misschien 5 jaar. Ik heb ze nog nooit kunnen tellen, maar ik denk dat er hier al honderden vluchtelingen gepasseerd zijn. Meestal jonge mensen, maar vaak ook jonge gezinnen. Mannen, vrouwen en kleine kindjes erbij. Ja, zielig. Mensen die echt op de vlucht zijn, op zoek naar een beter leven. En meestal met een kap over hun hoofd of een soort van een bivakmuts, dat ze eigenlijk hun gezicht moeilijk herkenbaar is. En dat is soms een beetje wantrouwig naar ons toe. Wij zien de mensen uit onze buurt gewoon lopen met het gezicht bloot. En die mensen zijn altijd een klein beetje ingedekt, zal het maar zijn.
We komen aan in een bos. rechts van de omheinde parking. De transmigranten verschuilen zich hier tussen de verschillende pogingen door. Ze komen even tot rust voor ze weer beginnen lopen. Over de balken, die dienen als bruggetjes over de grachten en sloten, door het veld met het hoge gras en de distels, over de naar beneden getrokken prikkeldraad, over de gracht naar de vrachtwagens. En opnieuw, en opnieuw, en opnieuw. We gaan een bos binnen langs een wandelpad dat pas belopen lijkt.
Ik zou hier echt alleen niet durven lopen, echt waar.
Maar wat denkt u dat er u zou kunnen gebeuren?
Goh, vermoedelijk niks, omdat die mensen op doortocht zijn en wellicht niks doen. Maar goed, ja, stel je voor dat je hier alleen in dat bos loopt en ja, komt hier zo'n groep van 8 of 10 of 15 vluchtelingen tegen. Dat is toch angstwekkend, hè?
We zien meer spullen.
Je ziet hier ook al wat vuiligheid liggen.
Flesjes.
Limonade.
Blikjes.
Een sok.
Een regenjas.
Old Jamaica. Ja. Ginger beer.
Een sneaker van Nike en een thermisch deken.
Ah ja, dat is een kinderlaars, ja, dat klopt.
Hij kijkt naar de schoen en vertelt ons over de eerste en enige keer dat hij zelf praatte met vluchtelingen op de terugweg van de parking.
Ik was op weg met mijn wagen en ik zag een groepje mensen lopen, vlak bij de parking. En die deden mij stoppen. En die vroegen de weg naar het station, La Gare. Ik vond dat eigenlijk een mooi gezin. En ik had er eigenlijk een beetje compassie mee, want die waren op een dool, die waren op zoek naar het station. En ze vroegen mij ook om de weg te beschrijven. Maar ja, in mijn gebroken Engels en mijn gebroken Frans was dat niet zo gemakkelijk. En ik vroeg, have you a paper? Nee, heb je een papier? En die mensen gaven mij toen een stukje papier. En ik had daarop de weg getekend. En ik zag dat er op de achterkant van het papier een adres met een telefoonnummer stond. En ik heb dat toen doorgespeeld naar de burgemeester en naar de politie en naar de gouverneur. En inderdaad, nadien heeft men mensensmokkelaars opgepakt. Ik stel je maar voor dat je met je kinderen op de vlucht moet naar andere oorden. Ja. Wat komt dan onderweg allemaal tegen?
Die avond wachten de mensensmokkelaars de jongens en meisjes weer op. We kruisen ze in het gangpad naar het perron. Een man met kort haar, een blauwe Michelinjas en stevast een waterflesje in de hand. We stappen op. Iedereen zoekt een plaats.
How are you guys doing? Did you sleep well?
We gaan bij dezelfde jongens als vorige keer zitten.
Ah ja.
Meteen komt een van de begeleiders, een smokkelaar, erbij.
Hi.
How are you?
You work in this train?
No, I work for radio. We met before.
Yeah.
He doesn't like me.
Hij heeft een erg donkere huid, een scherp gezicht en een groene bomberjacket.
You don't really trust what I'm doing, no?
Hij gedraagt zich als de persofficier.
You don't have a badge.
But I don't have a badge for
him.
Hij vraagt ons of we een badge hebben.
Last week also I think you make a joke.
Ask me a question.
Hij wil graag weten waar wij vandaan komen.
I'm from Belgium. I live here in Ghent.
Broers of zussen?
I have two sisters.
Yes, you're nice.
What?
Ben je vriendelijk?
I'm nice.
You're nice,
huh? I don't know. I hope so. You can answer.
Na enkele minuten is hij het gesprek beu en gaat hij terug zitten.
Oké, you can ask me, I give you an answer.
Where were you born?
Yes.
Huh? Where were you born?
I was born in Ethiopia, in Oromia, in Balizon.
Hij werd geboren in het zuiden van Ethiopië.
Yeah. You have brothers and sisters and how many?
I have one brother and one sister. Yeah, I am a big one in my family.
Ik vraag hem hoe hij hier geraakt is.
In Europe?
Ja.
It's long, yeah. I was go. I want to go UK.
Hij wil ook naar het Verenigd Koninkrijk.
Why do you want to go to the UK?
Yeah, I want to go because I was 1 year in Europe, another country.
Zijn asielaanvraag werd afgewezen.
I have reject. And I. Ja, ja, MB, ik heb het erom aan dat ik niet. En I want paspoort.
Hij denkt dat hij in het Verenigd Koninkrijk meer kans maakt om een paspoort te krijgen. Maar dat is niet altijd het geval.
Hij sliep toen hier in België.
Hij slaapt al 2 jaar aan het Noordstation. En hij begon veel te drinken.
I drink everything. Whisky, vodka, everything. Yeah. It's a problem, guys.
Drinken om met alle stress te kunnen omgaan.
It's too much stress.
Yeah. Of course. Allah. Talk about the stress a bit, can you?
What's about stress?
Why did you have stress?
Because I am alone in here.
Hij is hier helemaal alleen. Yeah. Zonder familie, zonder netwerk, zonder vangnet.
I don't have family, I don't have a house. It's a problem for me.
Yeah, of course.
En dan is het tijd om af te stappen.
Have a safe trip.
Yeah, you make it every week joke, but no good.
Be safe, good luck.
Have a good trip. Bye.
Bye.
We wandelen het perron af en de straat over.
Yes, mister.
Yeah. It's finished.
Good night.
Thank you. Good night, you too.
Bye.
Achter een zwarte pick-up truck zien we plots een man staan. Breed gebouwd, gemillimeterd haar, een zwarte jas en een oortje aan de linkerkant. We gaan er naartoe.
Excuseer, mag ik je wat vragen? Excuseer, meneer, mag ik je wat vragen? Wat lief? Ah, oké. Okay. Ja.
Hij wandelt meteen de andere kant op.
Is dat iemand van de politie?
En als we ons weer omdraaien, is hij verdwenen. De politie voert ongeveer elke maand 1 actie uit. Ze noemen het een ontradingsactie. Dan pakken ze transmigranten op in de hoop dat de rest het opgeeft. Maar wie geeft op als er geen andere weg is?
Mijn haar is zwart en mijn ogen is bruin.
Voor ons zit een meisje met zwart opgestoken kroeshaar.
Wat nog?
Zij wilde niet naar het Verenigd Koninkrijk. Ze vroeg asiel aan in België.
Ik ben 15 jaar, bijna 15 jaar. Ik ben uit Eritrea en ik ben hier 1 jaar en 6 maanden, hier in België.
Net zoals veel van de jongeren die we ontmoeten op de trein, komt ook zij uit Eritrea.
Mijn land is niet zo groot en daar is 6 miljoen mensen. De president van mijn land is dictator. Hij is helemaal slecht. Daarom niemand houdt van hem.
Toch heeft ze ook goede herinneringen aan haar kindertijd in Eritrea.
Dat was mooi, omdat ik was met mijn familie en met mijn vriendin, met mijn alles. Ja, dat was een leukste herinnering. Ja, hier ook. Leukste dingen, maar niet zoals mijn land. Ja.
Maar toen ze ouder werd, moest ook zij vluchten.
Je kan niet daar rustig studeren of werken. Omdat als ik slecht punt heb op school, dan ga ik soldaat worden. Of familie van Eritrea, ouders, die worden altijd bang. Ik ben meisje en als ik heb slecht punt of soldaten of trouwen.
Eritrea heeft een van de meest onderdrukkende regimes ter wereld.
Als ik trouw, ik ga niet naar soldaten. Als ik niet trouw, ik ga naar soldaten.
Vele mensen ontvluchten het land omwille van de opgelegde dienstplicht.
Niemand houdt van soldaten, want die soldaten hebben niet genoeg geld. Daarom wil niemand soldaat worden.
De dienstplicht duurt officieel 18 maanden, maar kan in de praktijk oplopen tot meer dan 10 jaar.
Ja.
Niet enkel voor mannen, maar ook voor ongehuwde vrouwen.
Ik heb daar 2 kansen. Of wel trouwen, of wel naar hier komen. Dus ik heb naar hier gekozen. Ik heb zelf naar hier gekomen. Mijn familie hebben niet gezien. Ik heb zelf naar hier gekomen. Dit mijn vriendin. Ze was mijn buurmeisje. We zijn komen 2 meisjes naar Ethiopië gegaan. Zonder die familie gezegd, zelf naar Ethiopië gekomen, zonder iemand te zeggen.
De 2 meisjes vluchten samen naar Ethiopië.
In 2014, oktober.
Ze waren nog piepjong.
Ik was 11 jaar.
Ze spreken 's nachts af om samen de grens te proberen oversteken.
En we gaan zo heel rustig, zo rustig. En soms ook, we gaan zo liggen op de grond. Misschien daar is hond. En als die hond ziet, die gaat zo woehoe zeggen. Daarom we gaan zo. Ja. Wanneer die soldaten slapen, we gaan zo rustig. Anders als ze kijken, we moeten naar de gevangenis gaan.
Twee meisjes van 11 jaar oud. Die samen door de woestijn sluipen op weg naar Ethiopië.
Ik was in Ethiopië zo heel verdrietig. Ik mis mijn familie en zo. Maar ik kan niet terug naar mijn land gaan.
Van daaruit gaan ze verder. Van Ethiopië naar Soedan.
Van Ethiopië naar Soedan is het auto. Ik moet geld betalen naar die meneer. En die meneer heeft auto.
Daarna naar Libië.
Dat is moeilijk. Maar in Ethiopië en Soedan is ook moeilijk, maar een beetje moeilijk. Maar in Libië is het helemaal moeilijk. Omdat als je een meisje bent, vanaf 16 of 15 jaar, als die baas van die kamp wil met jou slapen, je moet met hem gaan. Ja, daarom is in Libië heel, heel slecht. Ik was in Libië heel klein en dat was een beetje makkelijk voor mij. Maar voor die anderen is dat heel moeilijk.
En dan met de boot naar Europa.
Van Libië naar Italië is met de boot. Je moet zo geld betalen. En daar waren we één dag. En dat was heel gevaarlijk. Ik was heel bang, omdat die mijn kans was of leven of dood. Zo was mijn leven. Maar ik heb geen andere manier. Ik moet met de boot komen.
Na een tocht van 8000 kilometer en 3 jaar komt ze aan in België. Haar broer en oom, die al eerder uit Eritrea vertrokken, betaalden $5000 voor haar tocht. Ongeveer een halve dollar per kilometer.
Zonder familieleven is heel zwaar. Ik denk altijd over hun. Ik ga naar school en ik denk altijd over hun. Ja, dat is heel zwaar.
Haar buurmeisje is nu in Nederland. Zij is veilig in België, maar wel alleen.
Beschrijf eens waar we zijn.
We zijn op snelwegparking Kalken.
Achter ons het Total tankstation.
En we staan op de parking van de vrachtwagenchauffeurs. Hoog gras, betonnen picknicktafels.
Het is een futuristisch gebouw dat uitloopt in één grote driehoek, die 's nachts volledig rood oplicht en te zien is van op kilometers afstand over de velden. De beveiligde parking, speciaal voor opleggers, is helemaal achteraan. Hij is omheind, met dikke 2 meter hoge tralissen en 3 rijen prikkeldraad daar nog bovenop. Je kan er enkel binnen langs een draaideur met een speciale badge.
Waar je legitimatie in moet steken.
Een hermetisch afgesloten fort. Op de afgesloten parking staat vrachtwagen naast vrachtwagen naast vrachtwagen. Veel Poolse en Litouwse nummerplaten.
Excuse me. Sorry, can I ask you something?
We proberen met enkele truckers te praten.
Do you speak English?
No problem.
Maar we hebben al snel door dat traag gesproken Engels onze beste kans is.
English? Turkish? Oké. Okay. Have a good day.
Het is een zaterdagvoormiddag en erg zonnig.
Polish. Russa.
No.
Vele truckers nemen tijd om wat te rusten en te barbecuen.
What are you reading? Walter Lucius. Motil i Burska. Bye.
De laadklep van een vrachtwagen met Litouwse kentekens staat voor de helft open.
Hi.
De truck is gevuld met 3 gigantische kokers. Binnenin zitten 5 mannen en een vrouw op zelfgemaakte bankjes. Er schalt muziek uit een Bluetooth-speaker en op de grond van de oplegger staan flessen Jägermeister, Karlskwel en Grimbergen Blond.
It looks super nice, by the way. It's a very nice sight.
Alsof het een geïmproviseerd café is en ze er al even zitten.
Ik moet even zeggen, het is 1:30.
Drie truckers staan recht en springen uit de oplegger.
Are you also from Lithuania?
Ja.
Ah, oké. Okay.
It's my collega.
Ze werken voor dezelfde firma.
Hier England, Germany.
We meet all countries, and England and Germany.
I don't know when we meet.
En als ze onderweg zijn, sturen ze elkaar een bericht om af te spreken op een parking en het op een zuipen te zetten.
You go to Kalken?
Yeah.
And I go to Kalken.
Drink?
Drink,
yes.
What do you drink?
What do you drink? Alcohol, what man?
Alcohol. I am.
Because I and my colleague, we are alcoholic. He's this alcoholic president.
And did you ever have a problem with people trying to get in your cargo?
We going to England. We check all cargo. Nothing, yeah. Nothing.
Bij elke stop die de truckers maken, checken ze hun lading opnieuw. Om zeker te zijn dat er geen mensen meekomen. Want als er bij de grens mensen in een lading gevonden worden, riskeren ze zelf opsluiting en krijgt het bedrijf waar ze voor werken een grote boete.
We always check.
Around port when we...
We always check.
We stopping and we all time...
Security parking, yeah. We check.
What do you do in case that there are people inside?
Inside? Say, only say, go away.
Dat er toch mensen hun lading inkruipen, gebeurt wekelijks, zeggen ze.
That immigrants get in. It's every time. Every week.
Als hij zijn deuren opendoet en ziet dat er mensen in zijn lading zitten...
When I open doors, I see it's 12 people. I just say I am going down to England.
Dan zegt hij meestal dat hij niet naar Engeland gaat.
But I'm going to England.
Ook al gaat hij wel.
And just they going out and that's all. Was one time I opened the back doors. It just black of them. Just eyes. They just go and look to jump to other truck. Nothing else. Jump to other truck.
Were you scared?
Of course. They are 12. I am 1. But with the immigrants it's problem. We don't know if we have them or not. That is the problem.
We zitten in een kamer onder het dak van een typisch Vlaamse fermette.
Dat is teken dat mijn camera's iets waarnemen, hè?
We kijken naar beelden van groepjes wandelende jongeren die 's ochtends teleurgesteld terugkeren van de parking.
Het is niet... Dus ze moet van Gent er komen. Dat is 4 man, kijk, mijn rugzak. Hè? Om er nog komen, hè? Dat is 4 man die passeert die niet mee is. Van de parking. Dat is om 4:00. Kijk, zie je?
Ze is een vrouw van 55. 9 jaar geleden overleed haar echtgenoot. Ze zette zijn bedrijf, een bouwbedrijf, alleen verder. Als vrouw in een mannenwereld. Alleen in een groot huis.
Er zijn er 5, kijk. Ziet, pak en zak, maar je kunt die niet herkennen. Hè?
Omdat ze vaak te maken had met kleine diefstallen in haar bedrijf, liet ze camera's installeren.
Alle keer als er beweging is bij mij, springen de lichten aan. Dus van al dat er een poes passeert, een vogel vliegt, alles wordt gefilmd achteraan.
Vorig jaar merkte ze dat haar camera's geregeld groepjes mensen filmden. Dezelfde mensen die ze 's avonds na haar les bloemschikken langs haar raam zag passeren.
En ik stak ik dan in het donker een keer te kijken als ze de trafiek doen. He. Achter elkaar, hup, maïsveld in. En woensdagavond, 12:02... ben ik thuisgekomen. 14 liepen er hier.
'S Avonds, op weg naar de parking, lopen de jonge mannen door de velden. Weg van de politie, die door de straten patrouilleert. Weg van haar camera's. Maar op de terugweg zijn ze gelaten.
Daar zijn ze. Dus ze zijn... Kijk, ze komen terug. Hè. Ze zijn niet mee. Dat zijn er maar 3. Dat is eergisteren geweest. En die 14, ja. Die heb ik niet gevind. Die kunnen terug naar hier gekomen zijn. Of die zijn mee. Ik hoop dan die 14 mee kunnen. Die jongens die zoeken toch een doel. Allee, zou jij graag stappen van in Brussel naar een trein naar Sint-Pieters en van Sint-Pieters naar Beervelde komen en dan stappen en dan niet mee mogen en dan terugkeren? Allee, ik vind dat... Ik vind dat vrij.
Ze heeft de camera's niet laten plaatsen voor de transmigranten. Ze heeft nooit last van hen gehad.
Er zijn sommige mensen die zeggen, ja, maar die jongens, die transmigranten, ik zeg nooit, die doen niks verkeerd. Niks, maar niks verkeerd. Het enige dat ze proberen is weg zijn. Hè. Stappen voor de straten te hebben. En dan, ja, spijtig genoeg, soms niet mee kunnen, zeker, hè, in een vrachtwagen.
Toch vraagt ze zich soms af waarom ze vluchten.
Waarom? Allee, ja, zo'n een ding doen voor naar Engeland, waarom?
Maar ze vraagt het niet.
Nee, ik kan niet spreken met die mensen. Ik kan die ook niet... Nee, ja, dat doe ik niet. Ja, maar ik zit hier wel alleen, hè, als vrouw. Niemand, nee. Nee, dat doe ik niet, want ik kan geen Engels, ik kan geen Frans. Dat gaat niet.
Ze kijkt alleen maar, in stilte, naar de beelden op haar computerscherm. We nemen de trein. 20, 30, 40 keer. We zien telkens weer dezelfde jongens. Maanden aan een stuk. We zien dezelfde gezichten. Vol verwachting en zenuwen. Want vluchten is geen exacte wetenschap. Soms moet je opnieuw proberen. En opnieuw. En opnieuw. Nacht na nacht na nacht. 30, 40, 50 keer. En zo gaan de maanden voorbij. Soms gaat alles vlot en komt de trein op tijd. Soms missen ze hun verbinding in Gent-Sint-Pieters. Soms zijn de treinbegeleiders vriendelijk en soms roepen ze de security. De jongens en meisjes leven in een permanente routine van onzekerheid. Ticket kopen, de trein op, van Brussel naar Gent, gsm opladen, biertje op de trein, trein van Gent naar Beervelde, gsm verder opladen, met sokken en plastic zakken glijden, afstappen, wandelen, proberen om in een vrachtwagen te geraken. Een vreemde combinatie van zenuwen, angst en stress. Tot het lukt. En als het niet lukt, terug naar Brussel-Noord en opnieuw proberen. De volgende ochtend, 5:05, het station van Beervelde. Op het perron staan ochtendshifters, vroege pendelaars en 12 jongeren uit Ethiopië en Eritrea.
Deze documentaire kwam tot stand met steun van het Fonds Pascal de Croos voor bijzondere journalistiek.